Vrienden, goedemorgen op deze vroege zondagmorgen bij Hour of Power. We vinden het fijn dat iedereen kijkt. Het is vandaag 14 december en over een paar weken vieren we het kerstfeest. En Shepherd Grove, de kerk in Californië, is al helemaal in kerststemming. En Bobby spreekt over het thema de vrede van het kerstfeest. Nou, een vrede is iets waar we allemaal naar op zoek zijn in deze onrustige tijd. Mooie muziek van het Hour of Power Orkest. Onder andere het deel Winter uit de vier jaargetijden van Vivaldi en de opening uit Messiah. En dan Bobby, die spreekt over het thema de vrede van kerst. Vrede is iets waar we heel erg naar verlangen. De afgelopen maanden hebben we gezien hoe onvredig het kan zijn in deze wereld. Maar toch, te midden van die onvrede staat de kerstvrede. En we hebben als gasten bij Hour of Power Nederland een jong echtpaar, Bas en Linda de Jong. Bas is de jongste professor van ons land. En Linda die heeft een fantastisch idee ontwikkeld. Schitterend heet dat. Twee enthousiaste jonge Hour of Power kijkers. Kortom, een hele mooie uitzending, hoop ik, voor iedereen.
Merry Christmas! And it is that time of year. I hope you're not too stressed out. I hope you're still having fun. And we're so glad that you're here with us this morning at Shepherd's Grove. We're so happy to have with us the Albert McNeil Jubilee Choir with us this morning. We're so glad to have you here. Love you guys. Would you turn around to those who are standing next to you, greet them in the name of the Lord and say, Merry Christmas! Let's pray. Father, we are trusting you during this Christmas season that in the midst of all of the hurry and the rushing and the shopping, that we would never forget your presence. Lord, we thank you that you were born on a dark, cold night in a feeding trough, that that was where the King of the universe made his grand debut. We trust in you, Jesus. Our souls are shepherded by you. And that means we can slow down and be happy and live in your peace. Lord, it's in Jesus' name we pray. Amen. Thank you.
Please be seated. Now please listen as we read Matthew's account of the birth of Jesus. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem was disturbed. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem of Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way. And the star they had seen, when it rose ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. May God add his blessing to the reading of his word.
Tell me, who do you call the wonderful counselor? Oh, 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 glory, hallelujah. Oh, 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 glory, hallelujah. Glory, hallelujah, to the newborn King.
Well, I call Jesus the wonderful counselor. Oh, the three wise men went looking for a baby.
Oh, glory, hallelujah. Oh, 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 glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the newborn King.
And they found him in Bethlehem wrapped in a manger. Oh, glory, hallelujah. Oh, 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 glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the newborn King.
Tell me, who do you call the wonderful counselor?
Thank you, Albert McNeil Jubilee Singers. We're so glad that you're here with us this morning, inspiring us. They'll be on the plaza this morning if you'd like to talk to them. I don't know, do you give autographs? Okay. This morning, I am happy to welcome to Shepherd's Grove and the Hour of Power, Barbara Johnson Witcher. Barbara, who is a proud mother, grandmother, and a great grandmother, is also known in her field as a dynamic businesswoman, broadcaster, author, and speaker. After publishing two nonfiction business books, she realized her lifelong dream to publish Christian book. Over the past year, her dream was realized when The Christmas Chapel was published, a great holiday book about God's special miracles. She also has a wonderful attachment to the Hour of Power. Would you please welcome with me Barbara Johnson Witcher? Hi, Barbara. Gosh, I'm so glad you're here with us today. And we talked a little briefly in the back before we came, and you mentioned just how Hour of Power has impacted your own life.
Well, it certainly has. I wouldn't be here without the Hour of Power. I married my beloved husband 37 years ago, and he's been with God in heaven for the last 10. But when I married him, I had been raised in a traditional church that didn't talk about Jesus as your Lord and Savior. And he was a born-again Christian. And so I said to him when we got married, now I want nothing to do with all this Jesus stuff. And he said, okay, but you know what? There's a really good television show on every Sunday morning, and it's very full of positive thinking, and you're in sales management, and you need positive thinking, and I think you'd like it. And I said, well, all right, I'll watch a television show. Well, of course, it was The Hour of Power with your grandfather.
Sure, yeah.
And besides positive thinking, he also, of course, brought in a lot of Christ, and eventually I did become a believer in Christ, and so here I am.
That's great. Wonderful. So part of your formation then from Hour of Power and other places then inspired you to pursue your dream, which was writing this book, The Christmas Chapel.
That is correct.
Tell me a little bit about the book.
Well, The Christmas Chapel is about a blizzard in my fictional town of New Stockford on December 23rd. Nothing can get in and out, no traffic. And the little chapel that had been closed for 2 years is opened by the caretaker because he felt people needed to come in for shelter, and they did. 8 people came in. And they couldn't use their cell phones, they couldn't use their computers, no technology was working in that blizzard, and they just sat there and amidst the stained glass windows of Christ's life and listening to hymns on, you know, played on the organ, and they heard the voice of God talking to them about their life. And every one of them had a special problem that we have today, frustration, bitterness, you know, whatever it might be, unemployment. And God, with 7 of them, makes a complete attitude adjustment. The 8th person, there is a big conflict between good and evil, and he doesn't make an attitude adjustment. But there will be another book coming out after this one that takes the people from where they leave on the 24th to what happens with their life. But The Christmas Chapel is really about listening to God and having the miracles of him coming into your life. I know there are people here, as well as watching you on television, that had a dream when they were young, and then life got in the way, and they put that dream on the shelf. Well, it's time to take that dream off the shelf and dust it off and revisit it. If I can do it at 73, my children would tell you I'm an absolute antique, and I guess I am. But if my dreams can come true, yours can. So go for that dream, because that's what it's really all about.
Wonderful. And that's, of course, the message that sucked you into the Hour of Power.
Absolutely. It sounds like something your grandfather would
say. Yeah, great. Awesome. Well, Barbara, we're so glad that you came today, and we're so happy that you wrote this great book, and that we look forward to reading it. Ladies and gentlemen, thank you. Thank her for coming.
Thank you.
Welcome to Rancho Capistrano. This is where I come when I need nourishment for my soul, where I come to think and to pray and to draw close to God. The reason we're filming here is because something happened here. As I prayed and thought about Hour of Power, I realized that Hour of Power is much bigger and can be much bigger than we ever dreamed. Traveling a lot as the pastor for Hour of Power, I get to meet all sorts of people. So we travel around the country, we'll go to the Netherlands and Australia and Hong Kong and all these places, and over I hear these incredible stories of people who say, Hour of Power completely changed my life. We're talking people who literally were gonna kill themselves and didn't because of the Hour of Power. People who decided to start a business or save their marriage or actually came to faith in Christ, or maybe they were hurt by religion and came back to Christ. And as I meet these people, whether it's at our local church or traveling, I start to remember that there are going to be people that are flipping the channel, that have said their whole lives, this church thing, it's not for me. This Jesus thing is really not my thing. I believe that there are gonna be people that are watching the program that think for a minute, maybe, just maybe, this Jesus thing can be for me. And so to all of you who are watching around the world, those of you who have been a part of this program for 20 or 30 years, I want you to get excited with me and believe that there are people out there who've never thought that faith would be something for them, and now believe it somehow because of this program that it might be something that could actually be lived in their lives. To all of you who have continued to support us and love us and write to us, I just want to say thank you, and believe in the future of the Hour of Power, because exciting things are ahead.
Geloof in de toekomst van Hour of Power en word ook donateur. Als welkomstgeschenk ontvangt u het nieuwe boek van Bobby, Een rotsvast geloof. Word nu donateur en bel ons 035 538 0588 of ga naar www.hourofpower.nl.
De kijkers van Hour of Power, die vind je overal. Niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje en in het buitenland wordt heel veel naar Hour of Power in Nederland gekeken. En heel veel mensen denken dat de kerk en een programma als Hour of Power voor oudere mensen is. Maar dat is zeker niet waar, want we hebben heel veel jonge kijkers. En zo'n enthousiast echtpaar zit hier nu bij mij op de bank. Goedemorgen, Bas en Linda de Jong. Bas, je bent de jongste hoogleraar in Nederland. En Linda, jij bent de enthousiaste initiatiefneemster van Stichting Schitterend. Allereerst, wat betekent de Hour of Power voor jullie?
Wij kijken eigenlijk elke week naar Hour of Power. En we vinden het een heel erg inspirerend programma. Ik denk het bijzondere aan Hour of Power is dat het op een hele positieve manier het christelijk geloof voor het voetlicht weet te brengen. En dat vinden wij gewoon ontzettend mooi en leuk om te kijken.
En wat betekent Hour of Power voor jou voor het begin van de nieuwe week?
Ja, heel veel. Ik haal er altijd zoveel positieve inspiratie uit. En dan kan ik er weer tegenaan.
Voordat we met de jongste professor aan de slag gaan, eerst even over jou. Wat maakt jou zo enthousiast om deze wereld te verbeteren? Want dat probeer jij, hè, Linda?
Nou ja, ik denk iedereen kan zo zijn steentje bijdragen. En ik doe ook mijn best om met mijn talenten die ik gekregen heb iets moois te doen voor de samenleving.
En wat is dat mooie?
Nou ja, dat doe ik op verschillende manieren. Allereerst in mijn werk als eigenaar van een marketingbureau, Briljant Marketing, doe ik marketing met goede daden. En nou ja, mijn marketingtalent gebruik ik ook om in mijn vrijwilligerswerk voor Stichting Schitterend te doen.
Stichting Schitterend is een soort ecumenische jongerenbeweging.
Ja, wij willen graag jongeren positief inspireren. Eigenlijk is het gebaseerd op de boodschap van Henri Nouwen. Want wij vinden Henri Nouwen echt een enorm voorbeeld. Want hoe hij het evangelie, het goede nieuws, weet te verwoorden eigenlijk in drie woorden. En dat is, jij bent geliefd, Ja, dat is fantastisch. Dat weet hij echt heel mooi te brengen. En daar geloven wij in. En ik weet zeker, als jij die liefde van binnen hebt ervaren, Gods liefde voor jou, dan ga je dat vervolgens ook uitdragen en uitstralen. En dat is ook soms een proces, hè, waar mensen dan doorheen moeten. Dat ze dat leren beseffen, dat ze dat op een gegeven moment ook zelf ervaren. Ja, want als je het zelf niet ervaart, Jan, dat je schitterend bent, dan kun je natuurlijk ook niet schitteren.
Ja, je vindt jezelf schitterend?
Nou, in alle bescheidenheid hoor. Ik doe gewoon op mijn bescheiden
nou,
manier.
Nou, even naar je man.
Het is heel protestants om te zeggen, ik ben maar een arme zondaar.
Dat valt ook wel mee.
Ja. Want jullie zijn katholiek en protestant. Jullie hebben elkaar gevonden. Dus dat is leuk. En Bas, wat is het om met zo'n vrouw getrouwd te zijn die zo lekker...
Linda is een hele sprankelende, een schitterende vrouw eigenlijk. Dat viel me destijds meteen al op.
Ja.
Ik heb Linda ontmoet in de trein op weg naar Leiden, waar Linda eigenlijk net zoals nu enthousiast over haar visie, over haar missie aan het vertellen was aan haar medestudenten. En ik werd getroffen en geraakt door dat verhaal. En Linda gaf ook voldoende informatie weg om haar te kunnen opzoeken en achterhalen wie ze was. Dus zo is het contact toen gelegd.
De liefde in de trein ontstaan.
Ja, zo was het.
Hoe is het om getrouwd te zijn met de jongste hoogleraar van Nederland?
Dat is elke dag weer een avontuur, hè?
Ja, waarom?
Nou, natuurlijk ook de liefde natuurlijk. Elke dag, je voelt je misschien niet elke dag even goed of zo. Maar dan is het juist mooi om elkaar elke dag weer met liefde tegemoet te treden.
Want Bas, wat is het om als zo'n jong mannetje al...
Dat voelt als een voorrecht, dat wel. Het hoogleraarschap is iets wat ik altijd wel heb geambieerd. Dus je werkt daar dan naartoe op een bepaalde manier. En nu ik het ben, het voelt wel goed of zo op een bepaalde manier. Niet uit trots of iets dergelijks of uit arrogantie, maar het is gewoon ook een heel mooi ambt wat je bekleedt als hoogleraar aan een universiteit. En mijn leeropdracht is financiële markten. En de financiële markten hebben veel goeds gebracht, maar zijn de afgelopen jaren natuurlijk ook vaak negatief in het nieuws. Door de schandalen die er zijn geweest met producten die zijn verkocht aan mensen die eigenlijk niet deugen. En dus er wordt natuurlijk hard gewerkt op dit moment in ieder geval de financiële sector om het imago weer wat op te poetsen. Ik probeer daar ook op mijn manier een steentje aan bij te dragen. Komend jaar geef ik een vak recht en ethiek aan studenten, waar ook dus de ethiek in de financiële sector onder meer aan bod komt.
Is die er nog?
Er wordt hard aan gewerkt. Ja, er wordt hard aan gewerkt ook binnen organisaties, omdat het besef doordringt dat het anders moet, dat de koers anders moet worden. Het verdienmodel zoals het in het verleden bestond, dat kan niet meer op dezelfde manier worden gehandhaafd als dat het was.
Ja. Dus als ik nou naar jullie kijk, er zitten twee hele jonge idealisten die wereldbestormers en wereldverbeteraars zijn, ieder op hun eigen gebied.
Nou ja, ik denk de basis is voor ons allebei het feit dat we, zoals Linda dat zojuist vertelde, we voelen ons allebei geliefd door God. We hebben wel een sterke band met God allebei. Ja. En dat vormt eigenlijk de basis om te doen wat we moeten doen. En natuurlijk in het dagelijkse leven is het heus niet altijd dat je met hele grootse dingen bezig bent. Het komt ook gewoon aan op kleine dingen. Ook in het kleine kun je een licht zijn eigenlijk voor anderen. En dus dat idealisme hoeft niet altijd zo te klinken als wereldverbeteraar. Maar het kan ook wat kleinschaliger dus.
Ja, ik denk aan wat moeder Teresa heeft gezegd van... None of us can do great things, but we can all do small things with great love. Ja. Dus ja, grote dingen. Ja, er zijn misschien maar een paar mensen die echt grote dingen kunnen doen. Maar we kunnen wel allemaal kleine dingen doen met grote liefde. En al is het maar een glimlach voor iemand of een bemoedigend woord... jij bent waardevol en jij kunt zo waardevol zijn voor iemand. Al geef je iemand een glimlach. Zoiets kleins, maar het kan iemand zijn hele dag goed maken.
Ja. Nou leven we natuurlijk in een wereld waarin mensen toch voor een deel, en ook jongeren, weinig vertrouwen meer hebben in de samenleving.
Ja, er is gewoon heel veel duisternis, Jan, in de wereld. En heel veel mensen ervaren die duisternis ook van binnen. Eenzaamheid, minderwaardigheidsgevoelens.
Want hoe leeft dat onder jongeren tegenwoordig?
Ja? Juist, heel veel jongeren hebben moeite met... van wie ben ik nou eigenlijk en wat kan ik nou? Misschien, wij zeggen van bij Stichting Schitterend van... je mag gaan schitteren met je talenten. Maar veel mensen denken, maar wat zijn mijn talenten? Wat kan ik nou? Wat kan ik nou doen?
Ja, ik denk dat sociale media in dat opzicht ook niet altijd een positief effect hebben op jongeren. Omdat ze heel erg zichzelf dan vergelijken. met anderen die ze zien van, hè, die heeft een hele populaire Facebookpagina bijvoorbeeld vol met leuke foto's en heb ik dat eigenlijk ook wel. Dus ze laten hun identiteit dus eigenlijk heel erg bepalen, ook door hun omgeving, door anderen. En dat was ook een van de dingen die Henri Nouwen altijd uitlegde, van ja. Hé, je bent niet wie anderen zeggen dat je bent. En dat is denk ik wel iets waar jongeren wel erg mee kunnen zitten, dat hun identiteit nog te veel wordt bepaald door hoe anderen hun zien, zeg maar, of ze zien.
Ja, en te midden van al die duisternis en verwarrende geluiden om ons heen en wat de media ons vertelt, willen wij eigenlijk een soort van hour of power op internet zijn. Want dat is waar de jongeren zijn, Jan. De meeste jongeren kijken niet meer zoveel tv, maar zijn wel op internet. En daar willen wij dan juist ook zijn.
Nou, dat is goed nieuws, want we hebben per 1 januari wordt onze website totaal vernieuwd. En nu kun je nog Hour of Power niet elk moment dat je wil op je tablet zien. Maar dat kan dan wel. Dus dat is wel heel erg leuk. En we worden ook veel actiever op social media. Hour of Power heeft ook Facebook. Dus maar goed dat jullie de Hour of Power voor de jongeren willen zijn. Dat maakt me alleen maar heel erg blij. Want merken jullie in je omgeving dat er behoefte is aan God? Dat er behoefte is aan zijn liefde?
Ja, heel, heel erg veel, Jan. Ieder mens, het is eigenlijk je eerste levensbehoefte. Jezelf geliefd weten. Jezelf het geliefde kind weten van God. En ieder mens wordt door die boodschap geraakt, Jan. Het gaat
zo diep.
Ben
jij er door geraakt?
Eigenlijk heel, heel vroeg al. Maar ook een voorbeeld, toen ik van de zomer weer Henri Nouwen hoorde. Toen zat ik weer met tranen op de bank. Ja.
Ja. Ik denk dat de wereld waar ik me begeef, de academische wereld, en ook de wereld van de advocatuur, wel op de Zuidas in Amsterdam, daar hebben relatief veel mensen het best wel goed voor elkaar. Dus daar zullen niet iedereen zal het zo ervaren dat hij God nodig heeft. En dat is soms wel een uitdaging. Om dat gevoel van urgentie van je hebt God eigenlijk wel nodig. Om dat mensen te laten inzien. Want als alles goed gaat, ja. Waarom zou je God dan eigenlijk nodig hebben?
Bij succesvolle mensen.
Ja, bij succesvolle mensen inderdaad, ja. Ja. Dus dat is al een uitdaging.
Ja. En hoe ga jij die uitdaging aan?
Het is toch vooral dat je natuurlijk in gesprek bent met mensen, maar ook door je eigen voorbeelden. Het voorbeeldgedrag van hoe je zelf probeert te zijn. Wat denk ik bij mensen het inzicht kan doen groeien van, hé, deze persoon die heeft iets. Of die heeft een relatie met God. Of dat is anders dan anders. Ja,
want jij staat voor, je bent als hoogleraar, doceer je, sta je voor een club jongeren.
Ja.
Die vaak cynisch wereldbeeld hebben. En zeggen dan ook, jongens, hier staat een bij professor Bas, want die gelooft in God en die weet dat hij geliefd is.
Nou, zo expliciet meestal natuurlijk niet, Jan.
Nee.
Het hangt ook een beetje natuurlijk van het specifieke vak af wat je geeft. En bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik net gaf van recht en ethiek, dat leent zich er wel voor om daar iets van te laten doorschemeren. Je moet niet een te serieuze toon daarover aanslaan tegen studenten. Maar desalniettemin kun je door middel van een verhaal te vertellen wel degelijk mensen iets laten inzien.
Ja, noemen ze een verhaal?
Nou ja, ik heb zelfs, ik heb in de collegezaal wel eens een keer een verhaal verteld over de barmhartige Samaritaan met een twist. Dus ik maakte daar een eigen variant van. In dat college ging het over de vraag of je onder omstandigheden verplicht kunt zijn om schadevergoeding te betalen aan iemand. En ik heb dat toegepast eigenlijk op het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarbij een slachtoffer was, die was beroofd en die lag op de weg. Nou, twee mensen passeerden hem en deden eigenlijk niks. En toen kwam de barmhartige Samaritaan langs en die verzorgde dat slachtoffer. Maar de vraag was kun je nou zeggen dat er een plicht is om dat slachtoffer te helpen? Een morele plicht of zelfs een rechtsplicht om dat slachtoffer te helpen. Daar ben ik toen op ingegaan.
Ja, ik weet dat we toen van het voorjaar de reis naar Israël hadden, dat we hier uitvoerig hebben over gediscussieerd. Jullie zijn samen meegeweest met die reis.
Ja.
Heb je ervan genoten om zo met zo'n club mensen op te trekken?
Het was heel leuk. Ook de saamhorigheid onder de mensen was hartverwarmend. Ja.
Ja, een hele aangename sfeer in de groep, vond ik. Ja,
hele leuke groep.
Ja. Helaas kon Bobby niet komen vanwege zijn zoon Cohen, die toen ernstig ziek was. Hoe kijk je tegen Bobby aan? Want jullie zijn zijn leeftijd, net 30.
Ik vind dat Bobby het heel goed doet. Bobby is iemand die dat enthousiasme echt weet uit te stralen. En dat vind ik mooi. Ik vind dat hij een hele mooie balans weet te vinden tussen enthousiasme en goede inhoud.
Bobby weet het denk ik heel goed te brengen. Dat iedereen snapt en begrijpt, hey, deze boodschap gaat ook mij aan en daar kan ik ook wat mee in het dagelijks leven. Het geloof eigenlijk uit te leggen en te laten zien hoe rijk het is en wat mensen eraan hebben.
Wat is jullie droom voor deze wereld? Bas, ik begin bij jou.
Ja.
Die vraag heeft toch altijd het laatste woord.
Mijn passie ligt vooral op het gebied van jonge mensen en studenten. Ik werk natuurlijk in die wereld, dat ik veel studenten ook voor me zie. Ik vind het heel belangrijk dat studenten in die vormende levensfase, dat zij met de rijkdom van het geloof in aanraking komen. En dat is eigenlijk wel mijn droom, dat ze in een vroegtijdig stadium, vroeg in hun leven, die rijkdom ontdekken en van daaruit kunnen gaan leven. En van daaruit ook veel voor de samenleving kunnen gaan betekenen. Dat is mijn droom.
Een hele goeie. En Linda?
Ja, en ik wil daar handen en voeten aan geven door middel van Stichting Schitterend. En wat onze droom is, is een internetomroep zijn. Dus een omroep op internet met positief inspirerende programma's die geloof, hoop en liefde brengen bij de mensen.
Je wilt het licht van het geloof uitstralen naar de mensen. En Kerst is daar in die zin een mooi voorbeeld van, omdat het is natuurlijk donker. En Kerst brengt eigenlijk licht, zou je kunnen zeggen.
En hoop.
En hoop.
Heel belangrijk.
Ja, een rotsvast geloof met een hele mooie, schitterende boekenlegger.
Oh, wat lief.
Van Our Powers. En allemaal mooie woorden die we gebruikt hebben. Hoop en liefde.
Oh, dankjewel. Wat lief. Dank je.
En voor jou, we hebben binnenkort ons kerstconcert, vlak waar jullie wonen in Arnhem. Mooie kerst-CD. Lord lift us up.
Dankjewel, Jan.
Ja. Hartstikke leuk.
We hebben ook voor jou nog een cadeau, Jan.
Ja.
Want
we
vinden het altijd namelijk heel bijzonder en leuk dat jij jouw gasten een cadeau geeft.
Ja.
En daarom hebben wij voor jou ook iets meegenomen.
Nou, wat schitterend.
Kijk, we hebben hier een portret van de hoofdrolspeler van de video's die door Schitterend wordt gemaakt. Dat is Mario Raatwijk. In de video's is het Pastor Ben.
Ja.
En het leuke hieraan is dat je ziet dat Pastor Ben in gebed is en daar eigenlijk zijn kracht aan ontleent. En zijn inspiratie daaraan ontleent om voor zijn naaste eigenlijk onze naaste lief te kunnen hebben en iets voor ze te kunnen betekenen. En dit willen we dus jou geven als aandenken en als herinnering daaraan. Van, denk eraan, je kracht ligt in de verbondenheid met God.
Ja.
Dus bij deze, Jan, wil dat graag aan jou overhandigen.
Ongelooflijk bedankt.
Ervaar met Hour of Power het wonder van kerst en kom op 23 december naar de Glory of Christmas in de historische Eusebiuskerk in Arnhem. Een avond waar u kunt genieten van samen kerstliederen zingen, eigentijdse en klassieke muziek en optredens van internationale artiesten zoals Nita Whittaker uit Amerika, haar dochter Lisi LaFontaine en het koor Forever Worship onder leiding van Marcel Koning. Vanuit Shepherd's Grove zal Bobby Schuller een speciale kerstboodschap met u delen. Gepresenteerd door Jan van den Bos belooft dit kerstconcert een bijzondere beleving te worden. Reserveer nu uw kaarten via 035 538 0588 of ga naar onze website www.hourofpower.nl. Kom ook en ervaar het wonder van kerst.
Season, we wanted to reflect on Advent. Advent is the four Sundays before the Christmas day. And Advent is this word that means the coming, or maybe more romantic is the arrival. The arrival. The arrival of the Messiah, the Son of God, the one everyone was waiting for in Israel. That's what we celebrate when we celebrate Christmas. But then to sort of be in partnership with the narrative or the story that precedes the birth of Christ, we have this sort of little four-week period where we ourselves prepare our own hearts for the arrival of Christ in our darkness. So the motif that we will be following in this Christmas season then is this idea, keep Christ before your mind. When you are in the dark road, when the road of your life seems cold and dangerous, many of you this season have had terrible things happen. I know that we've had lots of people that are sick, people who have lost loved ones. Some of you, this will be the first Christmas without that one person. And so many of you are suffering. You're in pain. It feels like the road that you're on has become increasingly dark and increasingly colder. And the reflection this Advent for that person, you who are suffering, who are hurting, who are in the dark night of your soul, I say to you, keep Christ before your mind as you travel, and you will see the glory of the Lord shine in your darkness. A prophecy of the coming of the Messiah and who this Messiah would be. Now, when Isaiah made this prophecy, it was just after King Uzziah had died. That was when he received his calling in chapter 6. And Israel was broken into two kingdoms, the northern, which was called Israel, and the southern kingdom, which was called Judah. And it was a very tumultuous time. And they were on the brink of actually the Babylonian exile in Scripture. They were surrounded by the most evil empire in human history. Think of all of the villains you can think of in history. Nobody was worse than the Assyrians. The Assyrians did things that were so awful and inhumane for thousands of years. They were so bad, I can't even mention them from the pulpit. If you've ever seen a crazy horror movie from the 80s, that's what the Assyrians did to people. And in Judah, where Jerusalem is and all of this, where Isaiah is prophesying from, they are surrounded by this enemy that is ruthless and is truly the essence of evil. And into this, Isaiah prophesies in the midst of this tumult and this danger and unrest, Isaiah prophesies that not a great warrior, but a child will be born, and he will be the Messiah. Now, before this happens, King Uzziah breaks a big rule you're not supposed to break. Uzziah was a great king, but he decided he wanted to be a priest also, and that was something he didn't do. We might say it was an early version in Judaism of separation between church and state. Kings weren't priests, and priests weren't kings. And one day, Uzziah decides that he wants to become also not just the high king, but the high priest. He enters into the temple. He wants to light the incense, and all of a sudden, he's stricken with leprosy. The priests drag him out, and 10 years later, he dies. And almost in response to this, then, this prophecy is given, because they said there will only be one who will unite both the kingdom and the priesthood. Only one. And this is the Messiah. And you, Uzziah, are not him. And that's what this prophecy is about. It's about Jesus, who united both the kingdom and the priesthood. And it says, for unto us a child is born. I'm having trouble not singing it in a rhythm. For unto us a child is born. I'll do my best. I'll hang in there. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there shall be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing it and upholding it with justice and righteousness from that day on and forevermore. These names that are given to Jesus, we believe as Christians, are messianic. It's the idea that someday a Messiah will come and he will be both the king and the priest, and he will be Wonderful Counselor, Mighty God. I mean, for Jewish people to give this name to a king, Mighty God, Everlasting Father. And then finally, and the most important one, what's the last one? The Prince of Peace. Hallelujah! There's no Messiah this year, but next time, we'll see. I can't resist, am I? Sorry. The idea here then is that a king and a priest is coming to reign over Israel. How do we read this passage then as Christians? We believe that this king did come, and he came as a child, as it says in the passage. And he is the Wonderful Counselor and a Mighty God and the Prince of Peace. He inaugurated what we call the kingdom of God. And as Christians, the way we read Isaiah is that not only is this king going to bring peace to Israel, but he's going to bring peace to the whole world, which includes you and me. All of us, in our own little ways, are kings, and all of us are queens, and all of us have our own little kingdoms and queendoms. I don't know if queendom is a word. And that means that essentially I have things in my life that I am lord over. My car, I lord over. That's my car, you know? You do not leave your stuff in my car. You know, we have things and rules and stuff that we control. And some of us control more things than other things. And in Christianity, we believe that the kingdom of God means that I take the crown off of my head, which rules all these little things in my life, and I lay it before the throne of the Prince of Peace. I am not a Prince of Peace. I am a prince of hurry, of worry, of competition, of control, of gossip, of deception. Huh? And to become a believer means that that man is put to death, that there is regicide, that I die, and that my crown then is taken from my head and laid before the throne of Jesus. And I say, Jesus, I am the Prince of Violence, but you are the Prince of Peace, and I want you to reign over my life. And that means I surrender, I wave the white flag to you, I'm going to let go. And Jesus puts his arm around and says, I will guide you and I will help you. He's the Prince of Peace, which means when he reigns over your life, peace should reign over your life. It means that you no longer insist on your way, but you insist on his way in your life. That everything that is in my life that is different than what Jesus would do changes. I think in terms of how would my life be different if Jesus Christ were leading this life. In my case, if Jesus Christ were a 32-year-old husband, father of two, pastor of a church in Southern California, how would he lead that life? That's the most important question I can ask as a disciple and a student of Jesus. And so this Christmas and today we reflect on, is the kingdom of Bobby, has it surrendered to the Prince of Peace? Is there real peace in my life? Jesus took a nap in a storm on a boat. Jesus was relaxed. He was unhurried. He was walking in the easy rhythms of grace. You know, the two things that may contradict the sort of image of relaxed Jesus are the temple and Gethsemane, huh? Like, we think of the temple when Jesus goes in with his whip and he turns the tables over. But you know, Jesus like took some time to make this whip thing. And when he went in and knocked over tables, this was something that prophets kind of did in the Near East. They made these big dramatic displays to show what really matters to them. We don't want to think about Jesus like he was so enraged and so angry that he just flew in there and he was shouting. And that's not how we think of the story of Jesus. It's not the right way to think about Jesus. In fact, I think what Jesus did was calculated. And I think it was done with real reflection and thought. And you could even say that kicking the money changers' tables over was an act of love, that he wanted to rescue them into God's kingdom. And think about what is the very first thing Jesus does in the temple after he does that. He starts healing people. And I might add, in a very relaxed way. In the Garden of Gethsemane, when Jesus is praying and he knows the cross is coming and he's sweating drops of blood, it's possible that Satan was even trying to kill Jesus in that moment. But he knew what was about to come, and I believe that the Lord was preparing him, that a great spiritual battle was happening. So obviously, in our lives, there will be times of great intensity, like Jesus experienced in Gethsemane. But what happened after Jesus finishes that prayer and he enters then into the passion of the cross? He is relaxed. Immediately after the prayer at Gethsemane, he is relaxed. He's about to be arrested. And they say, "Who? We are looking for Jesus of Nazareth. Who is he?" And Jesus almost kind of says, "I am." He doesn't say, "I am he." He says, "I am," which is the name of God. And everybody falls down. Boom. And you just kind of get this picture of it. And Peter tries to cut off, you know, he cuts off one of the soldiers' ear, and he says, "No, Peter, no, you know. He who lives by the sword dies by the sword," and just kind of puts the ear back on the man's head. And then we see him quietly facing Herod, quietly facing Pontius Pilate. And he goes through the passion in a slow and unhurried way that is phenomenal. Jesus was relaxed. And Jesus was, and this is even more interesting, was interruptible. I think, am I interruptible? I think about it. When he's on his way, he's constantly being interrupted. Whether, like, he's on his way to go heal Jairus' daughter, and there's this bleeding woman that needs healing, and so he stops and he heals her, and then he goes on his way. The children, you know, we're not supposed to talk to great prophets. He said, "No, let the children come to me." Jesus was constantly being interrupted, and he was able to be interrupted because he was relaxed. And Jesus was relaxed because he was in tune with the heartbeat of the Father, and the Father's heart beat for Jesus. And that's the thing you need to hear more than anything, is that Jesus wasn't relaxed just out of willpower. But Jesus was completely in tune with the heartbeat of God. And the heartbeat of God was a deep, abiding, perfect love for Jesus. He knew that in his baptism when the Father said, "This is my Son in whom I am well pleased." And did you know that in the same way God's heart beat for Jesus, it beats for you? God loved Jesus and loves Jesus. And did you know he loves you just as much as he loves Jesus? God loves you as much as he loves Jesus. God loves you as much as he loved Paul. God loves you as much as he loved Mary. God loves you as much as he loved Moses and Abraham and all the spiritual heroes and super pastors that you know in your life. God loves you and values you and treasures you and has just as an important plan for your life as he did for Jesus. And that truth, that truth, if we internalize it, gives us the ability to just chill out, to just relax, and to just walk in the easy, unhurried, unworried rhythms of God's good grace. And that's something we can be thankful for. That means we can be people of peace. Jesus was at peace constantly because he walked in the loving passion and arms of his Father. And that's what made him the Prince of Peace. And then we get to Christmas. And we celebrate the birth of this Prince of Peace, don't we? We celebrate his birth, by running to the front of lines for sales, by getting in fights in parking lots, by going into debt, by packing our schedule with endless events and errands, and we speed up, we get faster, we get in a hurry, we spend all our money, we get competitive. How is the way in which we celebrate Christmas at odds with Jesus himself, who is the relaxed, unhurried Prince of Peace? We live in a society in which people are constantly worried. Worried about the future, worried about, am I going to pay my bills? Worried about my children, worried about my parents, worried about my job. Worried if I'm going to get there on time. Worried if I'm going to get enough sleep tonight. We take pills to fall asleep and we drink coffee to wake up. We're in a hurry, we're worried, we're restless, we're insatiable. Everything is hurried. Eating, driving, sex, holidays, vacations. Sorry, I said sex. We are constantly in a hurry. Everything we do is fast and frantic. And if you hurry through life, you're just going to get to the end faster. Hurrying and worrying for some of us feels normal. Where if we don't hurry, if we don't worry, we feel as though we're being irresponsible. Or maybe we feel a little bit bored. And so immediately we want to hurry and worry again because that feels somehow normal again. That feels safe. That's not the kind of life that God has called us to. God has called us, like Jesus, to surrender to his love. To actually have the audacity to believe that even when people you love have died, even if you've lost everything, even if you're angry at your government or your school or your job or your traffic or your stupid car or whatever it is, that in the midst of that, you just trust God. You trust God so much that it almost feels crazy. There's actually an invitation to experience the depth and richness of God's love in such a way that you just stop worrying. How do you walk with God as a believer? This was said by a disciple years ago. You walk with God at a walking pace. If we want to be people who live in the easy rhythms of God, we need to become people that daily meditate and receive God's love and do it in a way that is slow and is unhurried and is unworried and says, God, even in the midst of really painful times, I trust you. I trust your love for me. I trust your favor. I'm not going to worry anymore. I'm not going to hurry. And so I say to you, slow down. Don't worry and let go. Slow down. Don't worry. Let go. God is involved in your life. He is not surprised by the horrible things that have happened to you, even though he hates them. God is involved with every moment of your life. When you sleep, he is there with you. When you rise, he is watching you. Every event in your life, he knows and is in partnership with your pain and is in partnership with your joy. And you can trust him. You are a lot safer than you think. So don't worry. Don't hurry. Slow down. Let go. And allow yourself to just fall back into the embrace and loving arms of the Prince of Peace. Let's pray. Lord God, you loved us first. And that first love is a love that cannot be taken, cannot be earned, it cannot be tampered with. It's not surprised, it knows all, and it still loves. We entrust our souls to you, Jesus. We thank you that you are shepherding us through the darkness. There is no fog too thick for you. There is no darkness too dim for you. You are the light of our souls. We hold your hand and we trust you. You love us. And it's in your name we pray. Amen. And now, may the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een indrukwekkend thema waar Bobby Schuller over sprak, de vrede van Kerst. Want de vredevorst is geboren. 2000 jaar geleden kwam hij naar deze aarde. En dat is iets om je aan vast te houden in deze tijd. 23 december is ons grote kerstconcert van Hour of Power, The Glory of Christmas, in de Eusebiuskerk in Arnhem. En ik hoop velen van u en van jullie daar te zien. En we hebben, noteer dat alvast in de agenda, een speciale uitzending op eerste kerstdag. Onder andere met professor Smalhout en Bobby Schuller. Iedereen een hele goede zondag toegewenst en ik hoop tot volgende week.